Radio. Oké, van Piano Hilo. Ik neem aan dat je dat spul op de TU bedoelt. Oké, van Piano Hilo. Nou, dan zal ik dat toch ook eens opsnorren. Ik had eerder wel iets gezien, maar nog niet dat stukje wat jij beschrijft. Oké, nou, begint op te lijken dan. Rens, LGW, Hilo.
Hey, goedenavond allemaal. Voor de rest niks te melden. Je weet dat ik vaak alleen maar luister en nog niks doe met satellieten. Maar voor mij is er waarschijnlijk ook nog wel een keer op.
Altijd goed om te beginnen met luisteren. Zo werkt dat, hi. Oké. Even kijken bij André. En al zijn dialoog. Oh, wat doe je nou, André? Ik hoor alleen maar een heleboel ruis en rommel. Californië. Ja, grootse verwachtingen daar. Allerlei prachtige lezingen en verhalen van de plannen, vooral wat ze gaan doen en zo. Hè. Een enorme lijst van presentaties. Er zijn ook trouwens bestuursvergadering en dat soort zaken. Maar verder gaat het heel veel over Arisat 1 uiteraard. De plannen voor Fox 1, dus de AmSat-F-satelliet, een CubeSat die AmSat NA aan het bouwen is. Ook uit Zuid-Afrika wat verhalen over de CubeSat die ze daar, of een van de, er zijn enkele CubeSats aan het ontwikkelen bij SA AmSat, zoals onder andere de CubeSat Kletskous. Nou, dat is echt zo'n typisch Afrikaanse satelliet dus. En ook ideeën om universiteitssatellieten meer en meer ook als amateursatellieten te laten gaan werken door samen te werken met die clubs en te zorgen dat er ook amateurradioapparatuur in komt en zoveel mogelijk CubeSats met relaisstations en dat soort dingen. Dus wie weet komt daar wat meer uit. Natuurlijk wordt er ook heel veel over de historie van amateursatellieten gepraat, want ja, het is natuurlijk een bijzondere periode nu Oscar 1 wordt herdacht en wordt ook verteld over Oscar 5 en dat soort dingen. Nou ja, dus heel wat verhalen te verwachten. Goed, zoals al gemeld, vorige week is in januari de lancering te verwachten van de eerste Poolse satelliet. Meteen een amateur CubeSat van de universiteit, Technische Universiteit van Warschau en nog wat instituten. En afdelingen die er allemaal zo bij betrokken zijn. En die gaat dus gelanceerd worden met de eerste Vega-raket van de ESA vanaf Kourou in Frans-Guyana. En die satelliet zal dus een relais aan boord hebben van 2 meter naar 70 centimeter. Eigenlijk een digitaal systeem, een PPSK-systeem voor telemetrie en zo. Hij kan ook CW uitzenden. Maar net als bij Oscar 16 kan dus dat relais digitaal systeem omgezet worden naar een spraakrelais en dan heb je een FM uplink en een dubbel zijband downlink, dus dan kun je met een SSB ontvanger gaan zitten ontvangen op 70 centimeter. Downlink 435020. Dus dat belooft wat. Verder zitten er nog allerlei andere dingetjes in om te gaan testen. Flexibele zonnecellen blijkbaar. Nou ja, Verder willen ze ook iets gaan testen om de satelliet af te remmen, zodat hij snel naar beneden gehaald kan worden. Dat hij dus niet blijft hangen als die uitgewerkt is. Ook dat soort ontwikkelingen zie je steeds vaker. Een soort remparachute systeempjes en zo die ze zitten te bedenken voor satellieten. Om ze in elk geval aan het eind van hun actieve periode zo al mogelijk uit de ruimte te halen. Altijd goed natuurlijk. Nou ja, we zullen het wel horen. Verder is in de afgelopen week de lancering geweest. Afgelopen vrijdag van een serie nieuwe satellieten, CubeSats met een raket van de NASA, van eigenlijk een Amerikaanse militaire satelliet, of een raket moet ik zeggen, een Delta 2 raket vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië gelanceerd op vrijdag om was het 11 uur 48 onze tijd. Toen is de raket gestart en helemaal vlekkeloos verlopen overigens. Om 12 uur 47 werd de hoofdpayload afgekoppeld, NPP, een klimaat- en weersatelliet. Een hele grote moderne satelliet met heel veel mogelijkheden, ook voor allerlei aardobservatie en zo. Maar die gaat onder andere ook als weersatelliet fungeren. En dat gebeurde dus pakweg een uur na de lancering. En toen was de raket boven Oost-Afrika, net ten zuiden van de evenaar nog. Toen kwam het hele zaakje over Oost-Europa heen, maar er was van de amateursatellieten nog niks ingeschakeld. Wel was NPP al actief, zonnepanelen uitgeklapt en dat was allemaal meteen in orde. Dus die satelliet die was al meteen operationeel bijna. Maar goed, toen moesten de CubeSats allemaal nog gelanceerd worden. Dat gebeurde pas na de passage over Europa, toen die boven Noord-Amerika kwam. En dat ging in drie groepjes met de P-Pod, dus de grote, ja, hoe heet dat, die bussen zeg maar, waarvanuit CubeSats worden gelanceerd. Zo'n doos. En de eerste was dan om 13 uur 26. Toen was de raket inmiddels meer ter hoogte van Californië aangekomen, boven de Stille Zuidzee, oh ja, boven de Stille Oceaan. En vanuit die eerste P-Pod werden toen de eerste drie CubeSats gelanceerd. Obisat, E1P en M-Cube. Toen werd het eventjes iets gemanoeuvreerd. En toen werd om 11 uur 28 RAX uit de volgende P-Pod gelanceerd. Dat was een drievoudige CubeSat, dus die vulde de hele P-Pod. En toen om 11 uur 29 nog net werd de derde P-Pod geopend en kwamen de twee DICE-satellieten naar buiten, DICE 1 en 2. En daarmee waren dus alle CubeSats gelanceerd. En dat was allemaal succesvol. Alles ging helemaal volgens plan. Een tijdje later schakelden de verschillende satellieten zichzelf in. En konden dus de eerste signalen worden ontvangen. Tijdens de eerste passage over Europa al. En nou, enkele satellieten, dat ging meteen goed. RAX-2, die was meteen heel duidelijk te horen met zijn 9600 baud. Telemetrie bursts elke 20 seconden. E1P, dus Explorer 1 Prime, die was ook keihard. Maar de andere twee die waren nog niet te horen tijdens de eerste passage. Was een beetje zorgwekkend natuurlijk, maar later kwam dat toch wel goed. Althans met Aupisat, die dus alleen CW uitzendt. Maar ja, die signalen die zijn er wel, maar bijzonder zwak. Dus een beetje bedenkelijk. Want daar werd veel van verwacht, maar er komt maar niet echt veel signaal van. Je moet al echt met hele goede apparatuur bij hoge passages gaan luisteren om er iets van te horen. En dan is het een beetje vreemd CW-signaal, een beetje ruiserig klinkt, alsof het een Aurora-signaal is. beetje vreemd allemaal. Misschien komt dat nog goed, maar het is bijzonder zwak. Nou, en dan M-Cube, die is nog helemaal niet gehoord, hoewel sommigen denken dat ze hem even gehoord hebben, maar ik denk dat dat verwarring is. Ik dacht het ook even dat ik hem hoorde, maar dat blijkt eigenlijk allemaal te zijn zijbanden van de E1P. Want die zit dus op 437-505 en die heeft een bijzonder breed signaal, tientallen kilohertz breed, met zijn AFSK signaal. En omdat M-Cube daar maar 20 kilohertz onder zit, en Obi zat trouwens nog een keer 10 kilohertz lager, hoor je dus op die frequenties ook de zijbanden van E1P er nog doorheen spetteren en rommelen. Daarom denk je dus misschien de signalen van een andere satelliet te horen, maar dat is allemaal E1P. Dat maakt het wel even verwarrend. Dus dat is allemaal niet handig. En daarom lijkt het erop dat M-Cube nog steeds niet te horen is geweest. Dus het lijkt alsof hij het gewoon helemaal niet doet. Dat is wel triest, want ja, flink wat werk aan te zetten. Dat had een leuke satelliet kunnen worden. Maar ja, RAX die zendt al interessante telemetrie uit. Dat gaat goed. EMP ook inmiddels. Het is even zoeken met de afstemming. Het is allemaal niet zo handig. Dat signaal, omdat het zo breed is, moet je allemaal gaan zoeken waar je nou af moet stemmen. Soms lukt het het beste met upper of lower sideband, afhankelijk van de situatie. Maar er zijn maar weinig mensen die hem echt soepel kunnen ontvangen. Maar goed, die twee DICE-satellieten zitten bij 465 MHz buiten amateur bereik, dus daar hebben we verder niks mee te maken. Maar verder is het afwachten wat er nog gaat gebeuren met Obisat en M-Cube. Obisat is dus wel bezig met telemetrie uitzenden, 20 woorden per minuut, en dan als er wetenschappelijke data komt, dan wordt het 60 woorden per minuut. En de telemetrie, hoe die uitzendt, is inmiddels ook gepubliceerd. Is precies bekend wat je mag verwachten aan data. De callsign die uitzendt is Kilo India 4, November, Quebec, Oscar. Met daarbij ook Obisat, dus dan weet je het zeker. En ja, ze vragen dus om rapporten als iemand hem goed kan ontvangen. Hij zit dus op 437-475. Dat is een redelijk, ja, je zou mogen verwachten een goed signaal. Ze zouden 700 milliwatt of zo moeten uitzenden, maar dat is toch niet wat je nu hoort, dat is vrij zeker. Dus misschien is er nog iets fout met de antennes of zo. RAX2 op 437-345 met 9600 baud GMSK is keihard, dat werkt prima. M-Cube dus niet gehoord. Je zou ook toch bijna een watt output moeten hebben. 437-485, ook 9600 baud bursts, maar nee, niemand gehoord. Nou, en dan die hele brede E1P. 437-505 met ook een heel dik signaal. Die non-coherente FSK klinkt heel raar. Er is iets vreemds met dat signaal, maar ja, het is wel te ontvangen, maar een beetje lastig. Dus, nou, verder is daar natuurlijk de bekende discussie losgekomen van de baanparameters. Welk is nou welk? Ja, zo'n hele zwerm van CubeSats die vlak bij elkaar hangen. En ook nu nog op hele korte afstand van elkaar zitten. Dat is natuurlijk heel moeilijk te bepalen wat nou wat is. Je ziet wel dat er met die Delta-raket dus enkele manoeuvres uitgehaald zijn om de satellieten bij elkaar uit de buurt te houden. En dan zie je vreemde dingen gebeuren. Die NPP, de main payload, die hele grote satelliet, die is dus in een wat hogere baan neergehangen die netjes cirkelvormig is. Met een baanhelling van 98,7 graden. Maar die CubeSats zijn allemaal in een andere baan gebracht. Dus er is nog een manoeuvre geweest met de tweede trap van de raket. En die heeft die satellieten in een beetje elliptische baan gehangen. Een beetje ongebruikelijk. Maar goed, het kan wel eens een keer gebeuren. Je ziet nu dat bijvoorbeeld een van de objecten een laagste punt heeft van 458 kilometer en het hoogste 815. Dus dat is toch behoorlijk elliptisch. En bovendien is de baanhelling dus ook wat hoger dan van de NPP-satelliet. Dus geen 98, maar het is 101,7 graden. Dus die staat iets schever, die baan, zeg maar. En dan dus wat elliptischer en gemiddeld iets lager dan NPP. Nou ja, Ze zitten verder allemaal redelijk dicht bij elkaar nog, dus het is nog afwachten wat gaat gebeuren als ze gaan driften. De raketrap zelf is daarna nog een keer gaan manoeuvreren. Die zit ineens een heel stuk lager, met nog hogere baanhelling. En nog meer elliptisch, maar die zal dus wel binnenkort naar beneden komen, mogen we aannemen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van zo'n manoeuvre, dat die weggehaald wordt uit de baan waar de actieve satellieten zitten. Dus, even weer een aantal satellieten bij. Kunnen we weer volop aan de slag met telemetrie ontvangen en trekken. De satellieten komen een beetje in de late ochtend voorbij, net het begin van de middag. En dan alleen nog maar midden in de nacht. Dus ja, voor de meeste mensen is dat dan niet zo'n handige tijd. Misschien alleen in het weekend dat het dan lukt. Maar ja, dat kan zo. Het is ook een zonsynchrone baan, dus dat zal niet gauw veranderen. Dat blijft dus ook steeds die tijden. Zodoende. Nou, eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor nieuws? Ares is weer... Ares verbindingen dus bedoel ik. Zijn er weer de nodige geweest in de afgelopen weken. Met verschillende landen en bijvoorbeeld 28e met Israël staan er nu nog twee op het programma voor morgen en overmorgen. De 31e oktober met Zwitserland, rechtstreeks HB9KSZ. Die moeten we hier dus mee kunnen luisteren om 15:56 onze tijd. Morgenmiddag dus. En dan op de eerste een directe verbinding met San Diego in Californië. Dus daar hebben we hier niks aan. Dus dat blijft maar doorgaan. Afgelopen week is er onder andere een verbinding geweest met een school in Colorado. Het werd zelfs live vertoond op NASA TV. Dus daar had je er ook beeld bij. Nou, kon je ook gelijk het hele radioverkeer met het amateurstation volgen. Wat overigens liep via een station dus in Italië. Dus het was hier ook live op 2 meter te horen. Dus er wordt flink aandacht aan besteed aan dit soort zaken. We hadden het al vorige week over SAT-PC 32, nieuwe versie die beschikbaar is. Kijken. Nou, nog allerlei ARS-verbindingen van de afgelopen weken, maar die kennen we al. Er zijn weer trainingen geweest, ook al eerder vermeld. ARS International teleconferenties. En daar worden echte vergaderingen gepland. Maar ja, daar hebben wij zo direct niks mee te maken. Dat wat dat betreft. Even kijken. In Engeland waren ze dus bezig met die hele oude satelliet Prospero weer actief te krijgen. De eerste Engelse satelliet die ooit gelanceerd is. En ze hebben nu een aantal keren al geprobeerd hem in te schakelen met behulp van een geïmproviseerd commandostation in Engeland. En dat doen ze dan op passages aan het eind van de middag, begin van de avond. Vooral passages die dus dan ten westen van Engeland zitten, boven de Atlantische Oceaan. Om zo min mogelijk last te hebben van storingen. Nou, het probleem is dat op die frequentie waar ze de satelliet verwachten, bij 137 MHz, daar zitten inmiddels andere satellieten. Een heel netwerk van Orbcom satellieten. Dus een heel netwerk van communicatiesatellieten die daar data uitzenden. De hele tijd van die bursts met high speed data. En ja, dan denken mensen van ik hoor iets en dat zal hem wel zijn. Nou nee, dus dat zijn dus steeds die Orbcom satellieten. En er is nog geen enkel bewijs tot nu toe dat iemand die Prospero zelf echt gehoord heeft. Het wordt wel regelmatig geprobeerd en er is een hoop verwarring. Wat horen we nu en wat horen we niet? Maar helaas, tot nu toe nog geen enkel bewijs. Er was nog wel wat verwarring over een frequentie bij 148 MHz, die er ook zou moeten zijn, maar dat is juist de commando uplink. En daar wordt dus niet gezonden door de satelliet. Het is echt, blijven proberen. En tussen die databeurs van 57.6 kilobit per seconde data van de Orbcom doorluisteren. En ja, als je het ook eens wil proberen, 137.560, dan wie weet, misschien hoor je wat. Verder, de eerder gelanceerde satellieten SRM-SAT, of SRM-VU heet die nu ook, en Yuhnu, die doen het wel, maar ja, die zitten dus buiten ons bereiken. Intussen is ook een beetje duidelijk welke nou welke is met de baanparameters. Een aantal keer verwisseld, maar nu zijn ze er toch over eens dat object 37839, oftewel 58B, dat Yuhnu is. En 37841, oftewel 58D, dat is SRM-SAT of SRM-VU. Overigens, voor de lancering van vrijdag, dus met al die nieuwe CubeSats, dat is allemaal de lancering 2011-061, dus dat is een hele serie objecten. En het gaat bij de CubeSats dus om 61B tot en met G. En de vraag is nog welke is, maar dat is dus voorlopig nog niet duidelijk. Maar 2011-061 is dus het lanceernummer waar je dan eventueel moet gaan zoeken. En kijk, Prospero hebben we het over gehad. Ja, er zijn alle rapporten over de RAX en E1P. Maar ja, een ander verhaal. Zwitserland, daar hebben ze de eerste Zwitserse satelliet gelanceerd ruim of ongeveer een jaar geleden. En dat was dus een Zwitserse CubeSat. SwissCube. En die is dus een jaar nu actief geweest. En heeft het allemaal prima gedaan. Alleen, nu hebben ze bedacht dat het operationele stuk klaar is. En ze stoppen ermee. Om die satelliet nog verder te bedienen vanuit het officiële commandostation. En nou bedachten ze van ja, misschien dat de amateurs het nog leuk vinden om ermee te spelen. Dus ze willen hem overdragen aan radioamateurs. Die voldoende geschikte apparatuur hebben om die satelliet te gaan bedienen als commandostation. Dus als iemand geïnteresseerd is, dan mag hij zich melden. Kijk, dat is ook een manier om aan een satelliet te komen. Die zitten overigens ook op 37505, dezelfde frequentie als nou E1P. Maar goed, hij zendt dus nog telemetrie en hij heeft eigenlijk, ja, hij kan het nog steeds goed doen, maar als iemand er iets mee wil, dan kan dat contact opnemen met de huidige commandogroep en dan kan dat geregeld worden. En even kijken. Ja, waar allemaal oude nieuwsberichten zijn opgeduikeld over Oscar 9 en Oscar 11. Hoe dat op onder andere Engelse nieuwsuitzendingen verscheen. Vroeger, toen die satellieten nog nieuw waren. Verder is vanmiddag, of eigenlijk eind van de ochtend moet ik zeggen, om 11:11, een Progress gelanceerd richting het Space Station. Dat was even spannend natuurlijk, omdat die vorige Progress-lancering een paar weken geleden mislukte. Ja, dat was dus even van oei oei, als dit maar goed gaat. Nou, natuurlijk gaat dat goed, want dat hebben ze al zo vaak gedaan. Al meer dan 7000 keer, dus dat mag best eens een keer iets fout gaan. Ja, deze die is ook weer vlekkeloos verlopen, die lancering. Dus dat was helemaal volgens plan. Dus die Progress is onderweg naar het Space Station en gaat daar woensdagmiddag aankoppelen. En brengt dan zo'n kleine 3 ton aan materialen naar het Space Station die ze weer nodig hadden. Dus weer voedsel en andere spullen. Dat betekent ook dat de volgende vluchten weer gewoon gepland kunnen worden. De volgende is dan dus weer een bemande lancering op de 14e november met de volgende bemanning. Burbank, Skapnerov en Ivanishin. En die zullen dan 2 dagen later of zo aankoppelen aan het Space Station. En daar dan met een paar maanden verblijf weer beginnen. De volgende vluchten die staan dan ook alweer gepland. Zoals de vlucht van de volgende bemanning met onder andere onze André Kuipers. Die dan nu op het programma staat voor 21 december. Met aankomst bij het Space Station op 23 december, net voor kerstmis dus. Dus nog niet helemaal definitief, maar dat is de datum die nu in de planning staat, zeg maar. Dus dat zou wel eens goed kunnen gaan, mogen we aannemen. Wat hebben we nog meer? Ja, verder zijn de Chinezen van plan van alles te gaan doen in de ruimte natuurlijk. Ze hebben al een systeem van navigatiesatellieten, Beidou. Zeg maar zoiets als GPS. En ook het nu in aanbouw zijnde Europese Galileo-systeem. Nou, en nu zijn ze bezig met een space station. Een paar maanden geleden Tiangong 1 gelanceerd, het hemelspaleis. Nou, die zit intussen keurig in een stabiele baan, 350 kilometer hoogte. En is al bezig met aardobservatiedingen. En nou staat de eerste lancering naar dat space station op het programma. Overmorgen, op de 1e november, moet Shenzhou 8 gelanceerd worden naar het space station. En daar automatisch aankoppelen. Die is nog onbemand overigens. Het is gewoon een volledig automatische toestand. Ze gaan dus echt proberen koppelingen in de ruimte uit te voeren op deze manier. Die hebben ze ook nog nooit gedaan. Dus allerlei dingen zijn ze voor het eerst aan het oefenen. En als dat allemaal goed gaat, dan gaat het daarna verder met de volgende vluchten. Er staan alweer twee volgende lanceringen van een Shenzhou eraan te komen. Volgend jaar, 2012. Waarschijnlijk allebei bemand. En die gaan dus ook aankoppelen aan Tiangong. Aan het ruimtestation, om daar dan enkele dagen of misschien wel enkele weken te verblijven. En daar de nodige dingen te gaan ondernemen. Er zijn intussen 21 taikonauten, zoals Chinese astronauten heten, in training voor vluchten naar dat space station en ook koppelprocedures aan het oefenen. En overigens zitten er ook al twee vrouwelijke Chinese taikonauten bij. En het zou best eens kunnen dat een van die vluchten, dus met Shenzhou 9 of 10, dat daar een van die vrouwelijke taikonauten al in zit. Dus allerlei dingen gaan ze nu voor het eerst doen, die waar andere landen tientallen jaren over gedaan hebben. Daar doen ze eigenlijk maar een paar jaar over. Dus over 5 jaar dan hebben ze zo'n beetje alle dingen geoefend die nodig zijn. Dan hebben ze al een heleboel gespeeld met Tiangong. En dan kan het goed zijn dat die alweer naar beneden wordt gehaald en de volgende naar boven wordt gestuurd. Nog beter, nog groter enzovoort. En tegen 2020 moeten ze een compleet heel groot ruimtestation gebouwd hebben, zeggen ze. Dus, grote plannen aan die kant. En we zullen het zien. Even kijken verder. Nee. Geen gekke dingen. Even nog amateursatellieten bekijken. Hoe het daarmee staat. Arisat 1 doet het nog steeds prima. Wordt regelmatig gehoord en gebruikt. Het relaisstation en zo. Satelliet komt geleidelijk naar beneden zoals te verwachten. Het is nog niet duidelijk wanneer die zal verbranden in de atmosfeer. Maar het zal wel ergens in december worden, schat ik nu. Het leek zelfs al naar november te gaan schuiven, maar ja, de zonneactiviteit is nu ineens weer flink gezakt, dus het zal wel weer later worden. Het is heel sterk afhankelijk van de zonneactiviteit, blijkt. En daarom is er nog niet echt iets van te zeggen, maar ik neem aan dat het ergens in december wordt. Dan Oscar 7 blijft prima functioneren, wisselend tussen mode A en B. Oscar 11 is sinds 27 oktober 's middags weer uitgeschakeld. Dus die zit nu weer in een periode van 10 dagen uit en daarna komt hij weer terug. Oscar 27 doet het prima. 29 is dus nog steeds uitgeschakeld, helaas vanwege de te lage spanning door gebrek aan zonlicht op de zonnepanelen. Oscar 50, 51 en 52 doen het allemaal prima. Oscar 68 alleen telemetrie helaas. Oscar 67 ook buiten bedrijf op dit moment. Nog afwachten wat ze er in Zuid-Afrika mee kunnen doen. Nou ja, de andere satellieten, CubeSats en dergelijke, allemaal op hun bekende manier actief. Space Station, af en toe een aardige verbinding en voor de rest packet actief. positief. Meestal, niet altijd, maar meestal wel. Dus dat is zo'n beetje de toestand van nu. Goed, eens even kijken hoe dit allemaal zo overgekomen is van links en rechts. Ben je KIH en de groep PA0 Delta Limonsk? Nee, Progress, dat is echt helemaal wegwerpartikel. Ja, nee, dat gaat met een Soyuz-raket die helemaal opgebruikt wordt, zeg maar, tijdens de lancering. En die Progress zelf, die koppelt aan het Space Station om spullen af te leveren. En dan blijft hij daar voorlopig zitten. Hij heeft dan nog wat brandstof waarmee hij eventueel het Space Station nog een beetje de baan kan verhogen. En verder wordt er niks meer mee gedaan. Dat wil zeggen, ze stoppen er een heleboel afval in. Alle spullen die ze niet meer nodig hebben. En tegen de tijd dat hij dan niet meer nodig is, dan wordt hij losgekoppeld. Zoals overigens ook nu net gebeurd is. Hij is afgekoppeld gisteren of zo, weer gisteren. En die is toen met een heleboel afval een paar uur later naar beneden gestuurd om te verbranden in de atmosfeer. En wat er overbleef, dook in de Stille Zuidzee. De standaardprocedure. Dus uiteindelijk blijft er helemaal niks van over. Nee, dat is de manier van werken, Bertus. Oké. Van PNL Dingelo, ja, dat is goed. Dus dan was ik ook van plan inderdaad eens even te komen kijken wat die weer te vertellen heeft. Hai. Ja, nou ja, daar heeft hij meer van over natuurlijk, want die komt echt naar beneden met de bemanning. En die landt dus keurig in Kazachstan. En ja, wat daar dan van over blijft, daar gaat een museum in of zo, meer niet. Daar kunnen ze niks meer mee. Dat is echt afgeschreven. Goed, even dan de Rens, LGW, deel op.
Ja, dankjewel Nico. Het was weer een interessant verhaal. Dus ik zit weer lekker aan de vreubel, dus ik zit altijd met een mooi oor mee te luisteren. Ja, dankjewel.
Ja, oké. Okay. Goeie combinatie. Oké, okay, gaan we eens kijken naar André en NLZ, deel op. Dan weet ik niet of ze dat gepland hebben. Ik denk voorlopig even helemaal niet, maar daar zullen ze nog even geen aandacht voor hebben. Die hebben het druk genoeg om allerlei andere dingen te gaan proberen en noem maar op. Dus nee, dat zie ik bij hun nou niet direct als een prioriteit. Kijk, bij NASA ligt dat natuurlijk anders, omdat NASA een hele duidelijke nadruk legt op educatieve aspecten van alle hun ruimtevaartactiviteiten. Die ook meteen jeugd enthousiast maken voor ruimtevaart of op zijn minst voor techniek en wetenschap en dat soort zaken. En daarom doen ze zoveel aan public relations en heel veel activiteiten met scholen en dat soort dingen. Daarom vinden ze ARIS ook helemaal geweldig. En naast ARIS hebben ze trouwens ook nog een heleboel andere activiteiten met scholen en zo rechtstreeks gewoon op de NASA-verbindingen met de Space Station, waar ze ook dus een verbinding, ja, hoe zeg je dat, een sessie houden met een school om ook te praten met een astronaut in de Space Station. Dus dat kan via amateurradio, via ARIS, maar dat hoeft dus niet eens. Hè. Ze doen het parallel eraan ook nog rechtstreeks op de NASA-lijn, zal ik maar zeggen. En ja, dat vinden ze gewoon heel belangrijk. De public relations is een heel belangrijk issue daar, want ze moeten hun verhaal ook een beetje verkopen natuurlijk. Hè. En bij de Chinezen speelt dat helemaal niet, hè. Dus totaal niet aan de orde. Dus die vinden dat helemaal niet interessant. Waarschijnlijk alleen maar storend en het kost alleen maar meer. Waarom zou je dat willen? Zoiets kan ik me zo voorstellen dat ze denken. Dus nee, ik vrees dat niet aan de orde is, althans voorlopig niet. Misschien later wel een keer, maar nu hebben ze even andere dingen aan het hoofd, denk ik. En dan zet hij al op. die 23 centimeter uplink, die is er nog niet, voor zover ik weet. Die hebben ze wel allemaal in de planning, allerlei dingen. Ze hebben al zelfs antennes aan de buitenkant zitten voor allerlei hogere banden, maar die zijn nog niet in gebruik. Wel is er al lang een relais van 70 naar 2, of 2 naar 70, dus net hoe ze het willen schakelen. Maar dat wordt maar zelden meer gebruikt, hebben ze wel eens gedaan, maar helaas wordt dat bijna nooit meer ingeschakeld. Ze hebben ook overigens een heleboel SSTV-apparatuur, van alles en nog wat aan boord, maar dat doet allemaal bijna niks mee. Het enige wat ze nodig gebruiken is af en toe zo'n transceiver om een ARIS-verbinding te maken, helaas. De rest, ja, en packet loopt dan, hè. Maar al die andere apparatuur, die is nog voor een groot deel niet aanwezig. En als die er al is, wordt die niet gebruikt. Dus, nee. 2 naar 70, 70 naar 2 wel. En verder alleen 2 meter downlink, allerlei spul. Maar voor de rest zijn er wel heel veel plannen. Ze willen ook digitale ATV gaan doen en noem maar op. En allerlei hogere banden. Maar voorlopig is dat nog allemaal niet zo ver, André. Nee, dat soort aardverbindingen zoals die nu gaan en ook tot nu toe steeds gedaan zijn, dat is gewoon 2 meter up en down met FM. En dat hebben we toen gedaan vanuit de TU. En deze keer schijnt er nog niets gepland te gaan worden vanuit Lelystad, maar dat moeten we nog allemaal zien. Maar dat zijn nog allemaal hele simpele FM-verbindingen. Niks geheimzinnigs aan, André. Okidokie. Goed, even kijken of er nog andere stations komen. Ben je aan al deel af? Nee, ik zeg er niemand meer. Goed, nog iemand die nog wat had voor we stoppen? Oké. Ja, hoor dan. Dan wordt het nog gedoe. Dan moet het dus via internet en moet het moeilijk. Oké. Ja, nou goed. Ik kan me voorstellen dat tegen die tijd nog veel meer gepland worden. Want dat hebben we gezien met andere astronauten. Hè, zoals met de Italiaan bijvoorbeeld, hè, die er pas was. Nou, die had elke week al 2 of 3 verbindingen met een school in Italië. Elke keer zat hij weer vol gepland. En dat was vaak pas op het laatste moment. Hè. Dus een paar dagen van tevoren werd er weer iets gepland. En hup, ineens had hij weer een verbinding met Italië. Dat bleef maar doorgaan. Dus ik kan me zo voorstellen dat tegen die tijd met André ook al anders wordt. Dat hij het ook veel meer verbindingen nog gaat maken dan we nu denken. Dat het allemaal op het laatste moment nog ingeschoven wordt in het schema. Hè. Dus dat is niet allemaal in die lange termijn planning al bekend, denk ik zo. Maar dan moeten we afwachten. Okidoki. Ja, dan is dat wat mij betreft ook goed allemaal. Succes met de nieuwe satellieten ook weer. Druk daarboven allemaal. Van alles te zien, van alles te ontvangen. En we horen het volgende week weer bij Adel DLO, Delta Lima Oscar weg. Bye.
Ja, dankjewel Nico. Ciao.